What is up, people? Welkom bij de Marbles en Bubbles podcast. We zijn terug met een nieuw gesprek en dat heb ik vandaag met Anna Santens. Anna is een lifestyle coach en dus in vele gebieden van de gezondheid thuis. We hebben het over de vier takken: ademhaling, beweging, voeding en mindset, maar ook nog over zoveel meer. Dit gesprek was heel valuable, want Anna geeft ons telkens nieuwe inzichten op bepaalde zaken. Als er één iets is wat ik zeker heb onthouden uit dit gesprek, dan is het het woord bewust. Zeker luisteren naar deze waardevolle podcast. Enjoy! Welkom bij de Barbels en Babbels podcast. Ik zit vandaag terug samen met een nieuwe gast en dat is Anna Santens. Dag Anna.
Hallo.
Goedenavond. Het is voor ons avond. We zijn hem aan het opnemen tijdens de avond. Anna, er zullen vele mensen zijn die jou waarschijnlijk niet kennen. Dus stel jouzelf eens voor.
Graag. Ik ben Anna Santens. Ik ben 35 jaar. Ik woon in Nazareth, nog maar eigenlijk net verhuisd. Mm-hmm. Ik ben een levensstijlcoach. Ik heb psychologie gestudeerd. Dan heb ik een 10-tal jaar coaching bijgestudeerd. Eigenlijk eeuwige student, om het zo te zeggen. Ik heb dat aangevuld met studies in natuurvoeding, allerlei handen coachingsopleidingen, yogaopleiding, ademhalingsopleiding en zo verder. Ja. En het andere leuk binnen mijn werkdomein is social media mentor en stratege.
Ja, ja, dat zijn twee toffe leuken, vind ik zelf. Levensstijlcoach, dat omvat een heel groot stuk. En we gaan dat proberen ook vandaag een heel groot stuk in een podcast te krijgen. Maar we kunnen daar waarschijnlijk uren kunnen over babbelen. Maar we gaan toch proberen zo kort en zo krachtig mogelijk te houden. Zijn er nog dingen buiten het werk of buiten uw job eigenlijk dat je nog graag doet, dat we moeten weten over jou? Dat je zegt van, ik ben graag bezig met sport of whatever of...
Ja, zeker weten. Nu, gelukkig, het meeste dat ik doe, komt aan bod in mijn werk. Dus de beide lopen een beetje in elkaar. Maar ik sport inderdaad om de andere dag. Dat is altijd heel uiteenlopend. Maar ik beweeg wel veel en vaak. Ik vind dat ook belangrijk. En daarnaast, wat is nog belangrijk? Ik hou ontzettend van de natuur. Dus vanaf dat ik een vrij moment heb, dat hoeft daarvoor geen stralende zon te zijn. Dat mag zelf regen zijn. Ja. Maar dan trek ik mij wel terug in de natuur. Ik vind dat zalig. Dat hoeft niet altijd uren te zijn. Maar ik probeer wel elke dag toch een beetje te genieten van de natuur.
Ja, ja, ja. Is dat dan een wandeling dat je gaat doen? Of is dat gewoon naar buiten, even kort?
Wel, dat is afhankelijk van hoe dat mijn dag verloopt en ingedeeld is. Maar ik vind een korte wandeling in de natuur, dat doet eigenlijk al deugd. Hè? Onze even letterlijk gaan opladen, hè? Je zintuigen gebruiken. En inderdaad terugtrekken in de natuur. Wat dan mogelijk is op die dag.
Ja, 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 ja. Goed, nu ga ik graag met de gasten altijd eens terug in de tijd. Ja? En weet ik eigenlijk graag hoe zij opgegroeid zijn en van waar ze eigenlijk komen. Hoe was Anna eigenlijk als een klein meisje?
Ja, ik vind dat een super toffe vraag, omdat je dat inderdaad een keer doet terugdenken aan vroeger. Mm-hmm. Ik ben enig kind, dus ik ben eigenlijk wel altijd heel goed verwend geweest door mijn ouders. Ja. Maar daarnaast ben ik ook echt wel streng opgevoed. Dat is niet altijd even gemakkelijk geweest, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik bepaalde waarden en normen mee heb. Die mij tot op de dag van vandaag dienen. Zeker werkgerelateerd, maar ook in andere relaties. Dus ik ga niet zeggen dat dat altijd even gemakkelijk was, want mijn vriendinnen mochten altijd meer dan ik zelf. Het was ook altijd recht in de lijn te lopen thuis. Ja. Maar kijk, ik heb er heel veel uit geleerd. Qua interesses en zo, ik heb 10 jaar toneel gedaan vroeger. Ik vond dat de max muziekschool, scouts en van die zaken, dat was niet echt aan mij besteed. Maar ik ben als kind altijd veel meegeweest met mijn ouders. Ik was enig kind ook, dus die pakte mij overal mee naartoe. Ik moest mij ook altijd wel goed leren bezighouden. Hè. Er waren niet altijd veel speelvriendjes of broers of zussen. Dus een beetje dat alles samen heeft mij zeker wel gevormd tot de persoon die ik vandaag ben.
Ja, wat zou je dan zeggen dat voor jou een heel belangrijke waarde is die je eigenlijk meegenomen hebt uit jouw jeugd?
Um,
Maar je haalt er een paar aan. Je haalt er aan dat je redelijk streng bent opgevoed. Dus dat wil wel
ja,
zeggen...
Ja, ik denk discipline. Discipline.
Ja,
voorzettingsvermogen.
Ja.
Ik denk dat dat een belangrijke was. Want het was bij mij vroeger, als ik thuis kwam met een 7 op 10, dat was niet voldoende. Als mama meeluistert, of als ze gaat luisteren. Sorry, maar het is wel hoe dat was. 7 op 10 was niet voldoende. En pas op, dan leg je de lat wel hoog. En dat kan twee kanten uit. Hè. Ofwel word je extreem perfectionistisch, ofwel lapt je het allemaal aan je laars. Ja. Maar dat is, het is dan op latere leeftijd aan jezelf op die weg daar een beetje in te vinden. Dat is wel interessant natuurlijk. Discipline en doorzettingsvermogen, dat zijn wel heel twee belangrijke waarden.
Hoe was jouw evolutie dan al van een kind naar een meer tiener? Je komt dan in je tienerjaren. Hoe was Anna dan?
Anna was een beetje een rebel. Vroeger was ik iemand... Ik heb nu echt wel mijn balans gevonden, maar ik was vroeger iemand van extreem. Ja. En dan heb ik ook toch wel echte extreem opgezocht. In mijn studentenjaren, ik combineerde alles. Ik ging 8 shifts of 9 shifts in de week gaan werken in een restaurant. Ik studeerde op de Unif. Ik ging keizwaar uit. Dus ja... ja. Dat die binnen de lijntjes lopen heeft zich op latere leeftijd wel gemanifesteerd naar een beetje meer rebellie. Maar net, ik ben er heel dankbaar voor. Ik heb daar zeker geen spijt van. Omdat op de dag van vandaag weet ik de balans daarin te vinden.
Denk je dat een belangrijke ervaring ook zal geweest? Maar je haalt aan, van de dag van vandaag weet ik van hoe ik die balans moet zoeken. Denk je, moest je zo niet geleefd hebben of zo niet opgegroeid zijn, dat je die balans minder ging gevonden hebben, omdat je meer ging gestruggeld hebben daarmee, of niet?
Dat vind ik zo'n beetje moeilijk te beantwoorden, omdat we natuurlijk... De antwoord dat ik nu ga geven is met de kennis dat ik op dit moment heb. En dan klopt dat niet met vroeger. Dus ik vind dat een beetje moeilijk. Mm-hmm. Maar, alleen moeilijk. Maar mij heeft dat wel... Het is misschien raar voor te zeggen. Ik ben blij dat ik mijn extreem heb opgezocht, omdat ik dan ook weet wat de andere kant is. Anders zou ik het misschien nooit geweten hebben. Dus ja, ik heb ook wel een aantal keer met mijn gezicht tegen de muur gelopen. En net daar leerde uit. Dat zijn groeimomenten.
Dat ging je nu juist aanhalen. Zijn er ook roadblocks geweest in die periodes? Dat je zegt van, daar struggelde ik wel een beetje mee vroeger. Of dat was wel iets waar ik last van had?
Ja, ik heb mijn zelfbeeld altijd heel zwaar laten afhangen van... de mensen rondom mij. Hè? Dus de blik naar buiten gericht was belangrijk. Ik denk dat ik op de dag van vandaag... ik ga niet zeggen dat ik mezelf 100% graag zie, maar toch wel al een heel stuk meer dan vroeger. Ja. En dat zorgt ervoor dat ik nu ook dicht bij mezelf ben. En vroeger was dat totaal niet zo. Ja. Dus dat was wel moeilijk. Dat was als kind moeilijk. En dat was als jongvolwassene moeilijk. En dat is tot een paar jaar geleden moeilijk geweest... te weten wie dat je bent, onafhankelijk van anderen, van je familie, van je werk, van... is wel...
Dat is eventueel nog wel een leuke pijler. Gaan we het straks ook wel nog eventjes over hebben. Wie waren dan in die periodes ook mensen waar je steun aan had? Waren dat dan ook wel je ouders die dan... Of waren dat vrienden? Of was dat waren dat andere personen?
Ik heb altijd in mijn leven zowel van die, hoe zeg je dat, speelfiguren. Ik denk dat soms zijn bepaalde mensen heel lang aanwezig in mijn leven. Mm-hmm. En ik zie iedereen die op jouw pad komt als iemand die jou iets wil leren of die op dat moment iets gaat bijdragen in je leven. Mm-hmm. Pas op, ik zeg dat nu zo. Toen had ik dat niet altijd door, maar achteraf gezien zie ik dat wel. Mijn ouders, daar heb ik nu een goede band mee, maar vroeger was dat niet altijd zo. Mijn mama en ik zijn beide tweelingen, dus dat botste wel soms echt heel hard. En ook met de strenge opvoeding was dat niet altijd zo gemakkelijk. Heel veel vrienden had ik niet echt. Ik heb wel een heel lange relatie gehad. Ik denk van mijn 13 tot mijn 20, of van mijn 14, zo een uitgelopen high school relatie tot mijn 20. En met hem kom ik tot op de dag van vandaag nog altijd overeen. Dus hij was wel echt een hoe zeg je het, een rots in de branding. Ja, en dan nu, ik heb zowel mijn inner circle, die al een aantal jaar meegaat. Mijn beste vriend, ik denk dat we elkaar 14 jaar kennen of 15 jaar. Maar we horen elkaar bijna elke dag. En ik ben, vroeger had ik zo het verkeerde beeld daarvan. Ik dacht dat het met iedereen diende overeen te komen. Again, omdat ik mezelf niet zo graag zag, zocht ik de liefde van buitenaf. Dus dat was heel verspreid.
En
nu weet ik heel goed... dat dat eigenlijk weten, dat dat misschien je inner circle, dat zijn 1 à 2, eigenlijk zijn dat maar 1 à 2 mensen. En it's perfectly fine voor mij. Ja.
Soms denken we misschien dat dat meerdere personen zijn, hè? Maar at the end of the day is dat inderdaad, zoals je zegt, dat is 1 à 2 personen.
En weet je wat dat ook is? Naarmate dat je ouder wordt, dat is ook bij mij zo. Je kent jezelf beter. Als je daarvoor open staat en als je dat wilt, dan ken je jezelf beter. En hoe beter dat je jezelf kent, hoe minder vind ik dat je de nood hebt aan echt... Hey, we hebben allemaal nood aan sociaal contact, daar gaat het niet over. Maar hoe meer dat je bij jezelf bent en hoe eerlijker en hoe puurder dat je naar jezelf toe bent, dan heb je wel niet echt zo'n zeer groot sociaal netwerk nodig, vind ik.
Klopt. Nu, de vraag die ik altijd op het einde praktisch stel, en dat is misschien een vraag die... het is altijd moeilijk om terug te kunnen gaan in de tijd, maar ik stel ze toch. Als je zou kunnen teruggaan, zou je dan dingen anders doen?
Eigenlijk, nee. Ik zou echt niets anders doen. Ja, weet je waarom? Omdat, ik heb dat daarnet ook al gezegd, dan gaan we nu zo terug in het verleden en dan denken we, dat is met de kennis dat ik vandaag heb. Mm-hmm. Ik denk dat ik vandaag hier niet zou zitten en het leven niet zou leiden, mochten de stappen die in het verleden gezet zijn, niet gezet zijn. Dus ook al zijn er minder leuke momenten, en pas op, die heb ik ook echt, rock bottom heb ik ook wel echt beleefd. Mm-hmm. Het komt daar altijd iets goed uit, als je dat maar wilt zien. En soms heeft dat lang geduurd, hè. Ik zeg soms zelf jaren. Ik heb echt wel met mezelf in de knoop gelegen, maar net doordat ik... Alleen de knoop, niet de diepste dalen, maar toch. Net daardoor weet ik nu hoe kostbaar dat is om echt jezelf graag te zien en elke dag op te dagen voor jezelf. Dus ik zou eigenlijk niets anders gedaan hebben.
Awesome. Goed, als ik dan mijn researchwerk deed voor deze podcast, Anna, dan kwam ik terecht bij jouw site natuurlijk. En ik ga daar een beetje gaan in kijken. En je ziet natuurlijk die lifestyle coach. Maar een woord die daar veel opkomt en dat ik veel zie, is balans. Dat is natuurlijk een sterk woord. Hè? En de meeste mensen zullen dat woord misschien niet zo sterk bekijken als je geen lifestyle coach bent. Maar wat is balans en waarom is die zo belangrijk, denk je? En ik ga niet zeggen waar hebben we die wel verloren, maar waarom is die soms zoek bij sommige mensen?
Dat is een beetje een...
Een hele grote vraag,
dat is een vrij grote vraag. Maar we gaan dan... als ik te lang over iets doordraaf, want dat kan wel, als we bepaalde onderwerpen aanraken, roep mij tot de orde. Ja. Balans, je kunt ook zeggen evenwicht, maar balans is een heel mooi woord. Het feit is, ik denk dat dat voor iedereen een andere invulling heeft. En dat is ook iets wat wij dagelijks dienen te doen, de balans voor onszelf... herstellen, optimaliseren, zoeken, vinden. Wanneer ben je in balans? Ja, ik denk dat wanneer ben je in balans is als je gelukkig bent. Ik kom altijd op hetzelfde terug. Ja. Als je gelukkig bent met jezelf. En waar zijn we de balans verloren? Door te veel te gaan het geluk buiten ons te gaan leggen. Door daar voorwaarden aan te koppelen. Ik ben pas gelukkig als of ik... voel me pas geslaagd in als, of het zal maar goed zijn als. Dus ik vind hoe dichter dat je bij jezelf bent, hoe eerlijk dat je naar jezelf toe bent, hoe dichter dat je bij die balans komt. Ja. Dat wil niet zeggen dat je daarvoor elke dag kei gebalanceerd door het leven gaat. Wat dat wil zeggen dat op alle vlakken, ik ga nu maar gaan zeggen, relatie, werk, voeding, I don't know, dat allemaal... juist letterlijk weer in balans moet zijn. Mm-hmm. Nee, daar gaat het niet om. Maar het is wel aan jezelf, vind ik, om elke dag op te dagen voor jezelf en om te gaan stilstaan bij jezelf van oké, waar voel ik me niet goed bij? Wat klopt er niet vandaag? Hoe kan ik dat veranderen? En hoe breng ik mezelf weer in balans?
Ja,
if that makes sense. Ja, dat is een beetje hoe dat ik dat zie. We hoeven ook niet elke dag de perfecte balans na te streven. Maar ik heb wel geleerd voor mezelf, en dan spreek ik puur uit mijn eigen of naar mijn eigen gevoel. Ik was vroeger heel zwart-wit en ik haatte het als mensen in de grey zone zaten.
Ja.
Maar eigenlijk, een grey zone is net in een balans. En
ja,
is dat helemaal... Zeg maar.
Is dat dan ook de fout die we soms maken als mensen die daar eigenlijk niet zoveel mee bezig zijn, maar dat we zodanig ons leven zwart-wit gaan zien? Ik ben pas gelukkig als ik veel geld heb en ik ben niet gelukkig als ik geen geld heb. Ik ben gelukkig als ik een sixpack heb en ik ben niet gelukkig als ik een lichaam heb waar ik niet content van ben.
Tuurlijk, want wat dat daar aanhaalt, dat is eigenlijk, dan leidt het geluk, de sleutel tot geluk. En iedereen vraagt mij altijd, waarom heb je zo dat kettingsje met je sleutel aan? Mensen kunnen dat nu niet zien natuurlijk. Maar ik draag dat altijd. En dat is mijn balans, dat is mijn key. Ja. Dat is mezelf. Weet je, we zijn zelf verantwoordelijk voor onze balans.
Ja.
Als iemand anders je gemakkelijk uit balans kan halen, dan is dat een les of een teken, een spiegel voor jezelf. Mm-hmm. Dat gaat niet om die andere persoon, dat gaat om jezelf.
Ja.
Inderdaad, het kunnen klote dagen zijn en je kunt zware uitdagingen hebben in je leven en er kunnen struggles zijn, maar ook dan is het belangrijk voor in die dag jezelf in de maat van het mogelijk in balans te houden.
Ja. En als ik dan eventjes verder keek, dan vond ik daar ook grote pijlers in. En eigenlijk onszelf, denk ik, ergens in balans houden. En die pijlers zijn eigenlijk ademhaling, voeding, beweging en mindset. Dat zijn drie ook weer grote woorden, maar ook heel belangrijke woorden. Hè?
Ja.
Ben ik correct?
Zeker, je bent zeker correct. Ja. Die vier zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En door al de opleidingen die ik gedaan heb, door de ervaringen en door interesse in het leven, weet ik dat die vier echt bijdragen tot balans. In die zin van, je mag nog zo gezond gaan eten. Je mag elke dag op je yoga-mat staan of, I don't know, een of andere workout gaan doen. Mm-hmm. En je mag dan nog, hoe laat het ons zeggen, gezond eten. Als je heel de dag oppervlakkig ademhaalt, als je daar niet bewust van bent, dan activeert je sympathisch zenuwstelsel. Dan staat er zelfs zodanig onder spanning dat je dat zelf niet doorhebt. En dan gaat je lichaam de juiste voedingsstoffen niet opnemen. Dat gaat dan niet uitmaken of je veel of niet op je yoga-mat zit. Omdat je eigenlijk onbewust een signaal geeft aan je systeem van go, fight or flight. Dus weet je, het hangt gewoon allemaal samen. En again, de perfectie hoeft niet. Maar het is wel belangrijk dat we er ons bewust van zijn. Van hey, dat zijn vier pijlers die echt kunnen bijdragen tot een gebalanceerd leven.
Ja. En wat leuk is dat we nu gaan proberen die vier pijlers onder de loep te nemen. En jij gaat jouw expertise daar natuurlijk voor geven. De eerste die ik graag aanhaal voor jou is ademhaling. Zonder ademen leven we natuurlijk niet. Maar ik vind hem wel, als ik hem zo zie staan tussen al de vier, vind ik hem wel de sneaky one. Hoe moet ik het zeggen? Het is zowat de sluipschutter die hem altijd verborgen houdt. We zijn er ons niet echt van bewust dat we soms op een verkeerde manier gaan ademen. Dat is waar, correct, wat ik ga aanhalen waarschijnlijk.
Ja, en Matt, daar zag je een heel mooi woord. Ik ben nogal getraind in te luisteren naar mensen. Je zag daar een heel mooi woord in. En dat is het woordje bewust.
Ja.
En de allereerste stap naar, of om bezig te zijn met je ademhaling, of om te werken met je ademhaling, hè, want ik krijg heel veel de vraag, ja, maar is dat dan verkeerd? En hoe kan ik dat goed doen? Dan zitten we alweer te veel in ons mind. Dan denken we al iets dat we verkeerd doen. Mm-hmm. Dan sturen we dat signaal uit naar opnieuw heel ons lichaam. En dat zet bepaalde acties in werking, waardoor we denken dat we iets fout doen. Het gewoon dagelijks, de eerste stap is je bewust worden van je ademhaling.
Ja.
Weet je, want wat is verkeerd? Ja, gezien bepaalde situaties kan het zijn dat dat net helemaal niet verkeerd is.
Ja.
Dus alweer, dat is niet zo zwart-wit. Inderdaad, is dat nu slecht? Is dat nu goed? Dat zal voor iedereen anders zijn.
Ja.
kan ook zijn dat je van nature al een rustige ademhaling hebt. Als je dan door iets opschrikt en je ademhaling versnelt, ja, dat is gewoon een logische, fysiologische reactie. Dat is helemaal niet slecht. Als je natuurlijk zelf iets meemaakt, kan je niet direct op iets komen. Bijvoorbeeld, je krijgt een slecht nieuws via telefoon of via welk kanaal dan ook. En je verschiet.
Ja, klopt.
En ja, je hoort het mij doen. En je ademhaling wordt een beetje genepen. Als je dan kunt daarin blijven. Hè? Bepaalde mensen kunnen daar echt in blijven. Kan je niet zeggen dat je er daarin blijft. Dat bedoel ik niet, maar... Je neemt dat volledig mee in je systeem. En dan is dat heel belangrijk dat we even stilstaan en beseffen van... Oké, I breathe it out.
Ja.
Ik denk niet dat er één correcte manier is van ademhalen. Jawel, bewust ademhalen. Voilà.
Ja.
Maar er zijn heel veel theorieën, er zijn heel veel mensen die... En pas op, dat is allemaal goed. Maar voor mij is bewust ademhalen en daarbij proberen luisteren naar je eigen lichaam. En vooral beseffen van, oké, ik dien even een versnelling lager te schakelen. Hoe ga ik dat doen? Ik ga mijn ademhaling verdiepen. Ik ga langer uitademen en ik ga misschien dieper inademen. Mm. Het is een beetje afhankelijk van welk moment, welke persoon.
Nu heb ik ook al redelijk wat research gedaan naar ademhaling. En vind ik dat wel, ben er graag mee bezig. Of vind het een fascinerend iets ook. En je haalde het daar net al eventjes aan. Wat ik fascinerend eraan vind, zijn de twee systemen. Parasympathisch, sympathisch. Hey, dat sympathische systeem, fight or flight. En dat parasympathisch, rest and digest. We gaan eigenlijk ons systeem een beetje gaan triggeren door onze ademhaling. Je haalde het daar net al aan. We ademen kort en via de borst gaan we met onze fight and flight. Komen we wat opgejut en zijn we eigenlijk klaar om ons oerinstinct van te gaan vechten en te gaan wegrennen of whatever. En ons parasympathisch systeem is eigenlijk ons systeem waarin dat je dan aanhaalt dat we rustig gaan ademen. Is het dan het probleem dat mensen te veel tijd spenderen in dat sympathisch systeem door vlug te gaan ademen? En hoe komt dat op een bepaald moment zo wordt?
Again, bewustzijn.
Ja. Maar hoe verliezen we die bewustzijn? Hoe verliezen we dan die bewustzijn, denk je?
Door niet gegrond te zijn en door alweer het woord, het is connectie maken met jezelf. Mm-hmm. Door je blik naar buiten te richten in plaats van je blik naar binnen. Mm-hmm. Door te veel bezig te zijn met de zaken rondom je in plaats van je zintuigen te gebruiken en te luisteren naar jezelf.
Ja.
Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Maar het is wel zo dat wij zelf de sleutel hebben naar die omschakeling van die ademhaling. Mm-hmm. Dat is een beetje training wel, maar je kunt je heel snel bewust worden van het feit van... bijvoorbeeld in de file, zeg maar iets, je bent geïrriteerd, moet daar eens op tijd zijn. Dat is menselijk, hè? Dat is niet verkeerd. Mm-hmm. Je gaat dat wel merken, oké, mijn ademhaling zit wat hoger. Goh, begin met irriteren. Dat zal bij iedereen andere reacties zijn. Maar als je dan even je ogen sluit... En één diepe in- en uitademhaling volstaat al om je parasympathisch zenuwstelsel te gaan activeren.
Ja.
En ik nodig de mensen uit die aan het luisteren zijn om dat gewoon een keer te proberen. Als er een momentje is dat het even tegen zit, dat het wat het ook mag zijn, maar dat je voelt van, hier ben ik in overdrive aan het gaan.
Mm-hmm.
Schakel terug. Je kunt dat eigenlijk perfect vergelijken met een auto.
Ja.
Een versnelling terugschakelen en... Eén diepe inademhaling en één diepe uitademhaling. Ja. Ogen toe. En ik ga niet zeggen dat alles in orde is, dat dan.
Maar
totaal niet. Maar weet je, dat is het net. Je gaat dat voelen.
Ja.
Als je daarvoor open staat, tenminste.
Ja. Het enige woord waar ik zo heel tijd nu moet aan denken, Anna, is stress.
Ja.
Hoe komt dat dat ik heel tijd moet denken aan stress? We hebben het nog niet aangehaald. Het is nog geen ene keer gevallen. Maar... Ja, al hetgene wat we doen, die ons in dat parasympathisch systeem brengt, sympathisch systeem, excuseer. Je zit in de file en je bent gestrest. We hebben een stressy leven, we moeten nog dit doen, we moeten nog dat doen. Is dat ook een reden waarom dat we niet meer bewust zijn van onze ademhaling?
Ja, ik denk het wel, want daar zeg je het nu zelf, hè. We moeten dit, we moeten dat in die end. En op het einde van de dag, als je die bepaalde dingen niet gaat gedaan hebben, de wereld gaat niet vergaan zijn, je gaat nog altijd rechtlopen. Even heel kort door de bocht.
Ja, tuurlijk.
Dus we maken onszelf... Nou, mijn vriend is daar altijd een heel goeie in, dat is een zeer goede spiegel naar mijzelf ook toe. En hij zegt, er is maar één iemand die je de druk oplegt. Er is maar één iemand die je stress bezorgt en dan ben jij zelf. Ik had daar in het begin heel veel weerstand naar gehad. Ik dacht, allee gast, dat is niet waar. Kom aan jongen, zo is het gemakkelijk. Ja. Maar eigenlijk heeft hij wel gelijk. Hij heeft echt wel gelijk. We kunnen zo hard met de vinger wijzen van, we moeten dit nog doen, en we moeten dat nog doen. En onze baas, of ja, en dan moet ik nog afwerken, en dan moet een boodschap, en de kinderen, en nee. Maar dat zijn verhalen die wij eigenlijk onszelf, ik ga niet zeggen dat we ons aan wijs maken, en er dienen inderdaad zaken te gebeuren, maar we hebben wel een neiging om, mede door de maatschappij beïnvloed, om in een gejaagde way of life te gaan schieten of om dagelijks gewoon druk bezig te zijn.
Ja.
Dat hoeft niet altijd allemaal. Niemand verwacht dat ook van ons. Wij verwachten heel veel van onszelf, omdat we denken dat het zo zou moeten.
Ja. Ik heb ook altijd het gevoel, ja, dat is misschien, maar dat gevoel zal mis zijn, maar als ik dan op reis ben, ik heb dat waarschijnlijk al eens aangehaald tijdens een van de podcasts. Als ik op reis ben, heb ik altijd het gevoel, als ik zit te wachten in een restaurant en ik wacht op mijn eten, dat altijd zo lang duurt. Maar dat is daar gewoon the way off. Alles gaat daar trager. En wij komen dan uit onze gejaagde levensstijl die ons push. En inderdaad, ik vind gewoon dat je in België altijd de neiging hebt dat je moet presteren. Maar dat is inderdaad ook iets... En terwijl dat ik nu aan het uitleggen ben, wordt het mij er ook bewust van. Hè? Dat we dat eigenlijk onszelf altijd opleggen. Hè?
Dat is het mooiste, is dat je dat voor jezelf nu aanhaalt. Je ziet het ook. Ja. Hè? Ik ben heel visueel. Mm-hmm. Ik zie jezelf al op restaurant zitten en te zitten denken van, oh nee, dat eten komt hier niet. Allee, ik ga niet zeggen dat het zo is, maar waarschijnlijk wel. Ja. En dat is het mooiste dat aantoont van, ja... Wow, ik dien hier even te vertragen. Kan dat wel? Is dat wel oké? Okay?
Voilà.
Weet je, en dat is wel een beetje mijn stokpaardje. Vertragen, verstillen en voelen.
Ja.
Dat is zo belangrijk. En je hebt daarnet gezegd, hè, je zei de druk die de maatschappij ons oplegt. Maar again, er zijn heel veel mensen die ook leven zonder druk.
Ja.
Weet je, niet iedereen luistert naar die druk. Het is dan maar de vraag van... Maar nu ga ik een beetje ver, maar ik ga toch zeggen, we zijn nu toch bezig. Wat maakt dat wij denken dat het zo druk hoeft te zijn?
Mm-hmm. Ja, klopt.
En ik snap het, hè, maar ik ben er natuurlijk wel al redelijk lang mee bezig. En pas op, ik maak ook nog dagelijks... ik kan niet zeggen dat dat een fout is. Dat is gewoon een natuurlijke reactie van in de maatschappij dat we nu in leven. Maar ik kan heel snel gedurende de dag terugkoppelen door bijvoorbeeld de wandeling te gaan maken in de natuur... Door mijzelf te trakteren op een voedende smoothie. Door even terug te koppelen en naar mijn ademhaling te gaan. Dus...
Ja. Dat terugkloppen naar je ademhaling. Ik wil graag eens weten hoe jij de mensen zou bijvoorbeeld activeren. Hoe mensen thuis, die nu aan het luisteren zijn naar de podcast, zelf aan de slag zouden kunnen hiermee.
Ja.
Een simpele oefening of iets dat je zegt van dat is de key om even...
Ja, ik heb al iets. Het is heel simpel. Het is misschien een beetje te simpel, maar het werkt. Voor mij toch althans. Ik zei, de eerste stap is bewustzijn. Nu, soms, de klanten die hier bij mij komen, die bewustzijn. En voor mij is dat nu een woord, ik neem dat gemakkelijk in de mond. Zij schrikken daar soms wel een beetje van. Ja, maar hoe doen we dat? Hoe beginnen we daaraan? Het gemakkelijkste is om te werken met jezelf. En hoe doe je dat? Dus heel zachtjes je ogen dicht doen. In de stilte gaan en een aantal keer gaan ademen. En dan is het eigenlijk de kracht om op te treden bij jezelf als een observator. Ja. Dus niet gaan oordelen van, is dat slecht, is dat goed, daar gaat het niet over. Je gebruikt je handen en legt je handen op je borst als je ademt om te voelen van, waar zit mijn ademhaling?
Ja.
En dan ga je gewoon, als je van je borst, ga je zachtjes aan, geleidelijk naar je buik en dan voel je het verschil. En het doel, of een juiste, tussen aanhalingstekens, ademhaling, is eentje vanuit ons buik. Ja. Ja, en ons brein, onze hersenen, dat is ons reptiele brein, ons intellect. Maar we hebben nog een ander brein en dat zit in uw buik en dat is uw intuïtie. Dus ja. Ik nodig iedereen uit om uw ogen te sluiten en bij uzelf te gaan voelen, waar zit mijn ademhaling? Ja. Zit ze hoog aan mijn borst of komt het vanuit mijn buik?
Ja, en zit die ademhaling dan hoog? Is het dan echt de bedoeling dat je de handen op je buik legt en probeert te ademen met je buik?
Exact, ja, 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 exact. Okay. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Ik merk dat ook bij mensen die bij mij in de trajecten zitten, omdat dat is letterlijk connectie met jezelf. Dat ziet eruit als een heel simpel gebaar. Mensen zien het niet, maar je handen naar je borst brengen, dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ja. Je handen naar je hart brengen. Maar dat is wel, dat is pas connectie met jezelf.
Ja, ja. Is dat ook iets, Anna, als je dat oefent, wordt dat dan beter? Ga je dan ook overdag beter gaan ademen? Of is dat iets dat je enkel maar...
Het helpt u, het stelt u in staat om connectie te maken met jezelf en om bewust bij jouzelf aan te komen. Mm-hmm. Ga je daardoor beter gaan ademen? Dat is een beetje trial and error. En dat is een beetje volhouden. En dat is vooral jezelf daarin conditioneren. Ja. Ik zeg tegen mijn klanten altijd... ik heb zo een aantal afbeeldingen die ik gemaakt heb. Ik stuur dat door. Adem staat erop in een wijze visual. Ik zeg, zet dat op je gsm. Zet het op je laptop als... hoe zeg je dat? Screensaver of hoe noem je dat allemaal? Hang een post-it in je auto. Aan dat spiegelje. Adem. Schrijf een aantje op je hand. Schrijf het op je badkamerspiegel. Train jezelf in... je bewust te worden van je ademhaling. Ja. En dat is gewoon iets nieuws dat je... iets nieuws. Dat is iets dat je opnieuw moet gaan leren. Of dat iets dat we nog niet aan... dat wij vroeger niet op school aangeleerd hebben, jammer genoeg. Mm-hmm. Dus om dat te kunnen aanleren, heb je eigenlijk triggers nodig. Zaken die jouw aandacht daar opnieuw op gaan vestigen.
Ja, ja, ja. Awesome. So, dat was al onze eerste pijler. Ja. Dat is dan altijd zo. Je hebt dan altijd het gevoel dat je nog uren kan babbelen daarover. Maar we gaan toch naar de volgende proberen te gaan. De volgende is voeding. Ja?
Ja.
Wat we vroeger minder wisten en wat we vroeger minder ons van bewust waren, again, ik gebruik hier VTV, het woord bewust, ik weet niet waarom, is onze voeding. Ik voel nu wat aan de generatie die nu... mijn generatie en de generatie nog een beetje erboven, en de generatie die nu komt, dat ze wel bewust zijn van hun voeding. En dat ze wel meer voelen van de correcte voeding zorgt ook voor de correcte reacties in ons lichaam. Natuurlijk, er zijn er nog veel die klik niet gemaakt hebben, maar ja, het kan heel grote effecten hebben op ons lichaam, hè? Wat is jouw visie op voeding?
Ja, zeker en vast. Voeding is het belangrijkste. Dat zijn de bouwstenen voor je lichaam. Mm-hmm. Niet alleen voor je fysische kant, maar ook voor jezelf, je spirituele lichaam, je energetisch lichaam en ook je mindset. Als je bepaalde voedingsstoffen niet tot je neemt, kan dat echt ook wel een effect gaan hebben op je mentale welzijn. Ja. Dus basically, voeding is de basis. Mm-hmm. En dan is dat wel natuurlijk belangrijk dat je daar een gezonde relatie mee opbouwt. En ik heb dat doorheen de jaren ook geleerd. Ik eet of ik at 100% veganistisch. Ik heb ook een hele lange tijd enkel rauw vegan gegeten. Wow. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik niets boven de 42 graden heb verhit of warm heb gemaakt, zou ik maar zeggen. Dus zo rauw mogelijk, letterlijk. Ja. Mm-hmm. Nu, ik heb dat allemaal een beetje uitgetest en geprobeerd om vandaag de dag tot iets te komen waarbij dat ik heel intuïtief en heel mindful eet. Ja. Dus natuurlijk omdat de relatie met mezelf, omdat dat doorheen de jaren zo gegroeid is, omdat ik mezelf heel goed aanvoel. Mm-hmm. Maar ik heb daar ook bewust voor gekozen. Ik voel wat ik op die dag nodig heb.
En dat kan dan van alles zijn. Dat kan ook vlees of whatever.
Nee. Ja. Ik zeg dat ik heb zo'n beetje de 80%, 20% regel.
Ja, ja,
Ik ben niet meer zo strikt. Ik zeg het, ik was vroeger zwart-wit. Grijs is ook goed. Ik moet dat soms af en toe nog een keer tegen mezelf zeggen, hoor. Ja. Dus grijs is ook goed. En naar eten toe ook. Het is bij mij allemaal niet zo meer perfect. Hè? Vroeger kon ik spreek van 3-4 jaar geleden terug. Als ik ergens was en er was niets veganistisch glutenvrij of lactosevrij. My god, echt. Mijn gezicht hing tot op de grond. En ik was gewoon echt aan mijn tand. En dat is niet fijn. Ja. Of dat nu gaat over vlees of over vis of wel, whatever, dat je, of keto of van alles of nog wat, vanaf het moment dat je een negatief gevoel krijgt bij eten,
ja,
dan is dat voor mij ja, een heel duidelijk signaal.
Ja.
Want als je met die intentie dan achteraf nog iets eet, of als je in die stemming iets gaat gaan eten, ja, dan heeft er again weer geen... dan is er geen goed signaal in je lichaam, snap je? Of dan zijn jouw gedachten niet afgestemd op jouw gedrag. En ja, dat klopt niet.
Ja.
Dus ik eet heel af en toe een keer een kipje om te antwoorden op uw vraag.
Ja, 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 ja.
Maar omdat ik ook redelijk wat sport. En omdat ik ook wel goed zin in heb. Hè. Dat is nog maar sinds een maand of zes. Maar verder van de rest eet ik veganistisch. En ja, wel glutenvrij en lactosevrij. Ik denk dat dat nu ongeveer 12 jaar is dat ik dat doe. En ik voel me daar gewoon het beste bij.
Ja, 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 dat is ook een beetje key, hè, waarschijnlijk. Want dat veganisme, ik heb er ook al veel zien falen op dat vlak. Dat is niet voor iedereen gegeven. En ik denk als vrouw is dat dan nog moeilijker niet. Ik denk dat hormonaal, om veganistisch te... Je moet toch al weten waar je mee bezig bent, hè, of niet?
Ja, zeker en vast. En dat is wel goed dat nu aanhaalt. Ik voel ook van mijn lichaam dat andere zaken nodig heeft. Dus ja, ik ben nu ook, ik ga binnenkort met mijn hormoon, dat is zo raar om te zeggen, met mijn hormonen aan de slag. Maar het is wel zo. Ik voel dat er een beetje een disbalans is. En inderdaad, om die gewoon eerlijk te zijn naar jezelf en een keer ook je voeding opnieuw onder de loep te nemen. Ja. Mijn uitgangspunt is gewoon voel voor jezelf wat je nodig hebt. Er zijn, bij voeding zijn er twee zaken. Je kunt jezelf vullen of je gaat jezelf gaan voeden.
Mm-hmm.
En vullen is voor mij eten wat er te eten valt, onregelmatige tijdstippen, snel eten, er totaal niet bewust van zijn en ook niet weten van, oké, mijn bord is leeg.
Ja.
Het is oké, snap je? En aan de andere kant dan hebben we voeden. En dat is echt gaan kiezen voor kleur op je bord, voor variëteit. Dat is ook heel belangrijk, dat we onze cellen voeden met variëteit, of dat we gevarieerd gaan eten. Mm-hmm. En dat we weten wat we eten.
Ja.
Ik eet zo puur en zo onbewerkt mogelijk.
Ja.
Als dat een keer niet zo kan, ik ga er zeker niet van doodvallen. Ik ga het ook niet meer erg vinden. Maar ik probeer wel die balans of die lijn daarin door te trekken. Het is een verschil tussen een afvalmaaltijd ergens gaan halen of zelf gewoon de moeite te doen om verse groentjes op tafel te zetten.
En voor de mensen die zeggen die dagelijks afhaalmaaltijden gaan halen, wat is er mis met afhaalmaaltijden, Anna? wat is er mis met bewerkt voedsel? Want de meeste mensen weten niet wat bewerkt voedsel is. Nee?
Ah, oké, super. Ik ga dat een keer heel kort proberen uit te leggen. Dus bewerkt voedsel, dat is eigenlijk voeding dat je... kijk, als je zelf kookt, hoe lang bewaart je voed als je dat van bij een boerke gaat gaan halen, of een bio-winkel, of een goede slager tot daartoe, weet je. Je maakt eten. Dat eten kan geen 5 dagen in je frigo blijven staan of dat wordt slecht. Waarom is dat? Omdat er daar weinig bewerkte zaken zijn. Dat is weinig bewerkt. Er zijn daar weinig zaken aan toegevoegd, waardoor het ervoor zorgt dat het langer bewaard blijft. Komt je in de supermarkt, de zaken, als je een keer kijkt naar de houdbaarheidsdatum, dat klopt eigenlijk niet. Dat zaken zo lang goed kunnen blijven.
Ja.
Dan mag je ervan uitgaan dat er bepaalde zaken zijn toegevoegd om ervoor te zorgen dat het product zo lang mogelijk kan goed blijven.
Ja.
Bewerkt voeding is eigenlijk waar dat er, het is heel simpel, waar dat er zaken zijn aan toegevoegd die het wegnemen van het pure ingrediënt of product dat was.
Ja, 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 ja.
En het probleem, het probleem, om daar nog even op terug te komen met die bewerkte voeding, met die bewerkte voeding is... stel, we eten bewerkte voeding. Ik ga nu maar gaan zeggen. Een plaatje van een... wat is dat daar? Een zo vacuüm betrokken plaatje van een Delhaize, om zo maar iets te zeggen. Uw lichaam, als je dat eet, zet alle cellen in werking om dat te gaan te verteren. Dat wordt verteerd tot energie, om heel kort een keer te plaatsen. En ook tot afvalstoffen. Het lichaam moet bij bewerkte maaltijden ontzettend veel energie steken in dat maaltijdje te gaan hoe zeg je het nu, te gaan ontleden eigenlijk tot ofwel energie ofwel die afvalstoffen afbreken. Mm-hmm. Dat was het woord waar ik zocht. Bij bewerkte maaltijden gaan de afvalstoffen altijd hoger zijn dan de energie die je er uiteindelijk aan hebt. En je gaat vooral heel veel energie er moeten in steken omdat het zo bewerkt is.
Ja.
Hoe puurder dat je eet, hoe minder energie dat je lichaam nodig heeft om het af te breken tot afvalstoffen, want er zijn er niet veel. Dus hoe meer energie dat je eigenlijk over hebt. Dat is een beetje mijn...
Ja, dat is een mooie definitie van bewerkt voedsel, dat het eigenlijk te moeilijk is om ons lichaam, of dat het eigenlijk, ga niet zeggen, het sop is de kool niet waard, maar je moet er eigenlijk te veel energie insteken voor er eigenlijk je correcte voedingsstoffen uit te halen. En het lichaam gaat dat niet doen. Ja.
Nee, als die nog bestaan zelf, die correcte voedingsstoffen überhaupt.
Meestal zijn dat ook niet de meest gezonde, zeker die plaatjes, dat is dan een keer puree met balletjes en gehakt. Allee, veel nutriëntrijk voedsel is dat niet. Er zit daar niet veel in dat je zegt van, ik kan daar nu echt een keer uithalen. En dat is ook de reden, mensen, als ik dat kort even mag aanhalen, waarom dat je geen plaatje spinazie met linzen en whatever ziet liggen. En omdat dat gewoon niet haalbaar is om dat zo goed of zo lang houdbaar te houden.
Nee, exact.
Dat voedsel is te nutriëntsrijk. En als je dat dan wel ziet liggen, dan ben je het beter van te laten liggen en naar huis te gaan en verse spinazie te koken of te bakken of whatever dat je ermee doet.
Of ook zelf... diepvriesproducten, pas op, zit daar wel, dat wordt van het veld gehaald. Dat wordt onmiddellijk... ik weet niet welke techniek dat ze aan toepassen. Ja. Maar dat is soms zelf nog beter. Of als je dan echt geen tijd hebt, koop je dan... Als het dan echt snel moet gaan, hè, tot een limiet, een zakje diepvriesgroenten van in dingen, maak er vers sausje bij. Dat is al heel iets anders dan echt waar... Hoe dat ik het dan zeg, die afhaalmaaltijden.
Ja. Je hebt er al een paar aangehaald, ik heb er al een paar onthouden, maar wat zijn jouw drie belangrijkste tips om op weg te gaan eigenlijk met gezonde voeding of met je meer bewust te worden van je voeding?
Ja, weet wat je eet. Dus voor mensen die naar de winkel gaan, dat duurt echt niet zo lang om even wat dat je ook koopt, om te draaien en te kijken wat staat, welke ingrediënten zitten erin. De eerste drie ingrediënten, dat zijn eigenlijk de ingrediënten die er het meest in zitten. Als er bij een van die drie suiker staat, probeer het dan te mijden of een alternatief te zoeken, want dat zal echt niet zo gezond zijn. Dat is nummertje één. Dus weet wat dat je eet. En probeer het ook... als je een kipje hebt of een vleesje, ga altijd bij een beenhouwer, waarvan dat je weet dat die goede beest heeft, om maar even zo te gaan zeggen. Hè. Dus dat is dat. Zorg dat je eitjes, dat van goede kipjes komt. Probeer ook een bepaalde structuur in je eten te hebben. Ik weet, het is een hele opmars rond dat intermittent fasting. Ik ga niet zeggen dat ik voor of tegen ben. Ik heb dat 5-6 jaar geleden al een keer helemaal uitgetest.
Ja.
Ieder doet wat hij wil. Daar gaat het me niet om. Het gaat niet om wat mag je niet. Het gaat wel om wat voegen we eigenlijk toe. Hè?
Ja.
En de structuur is belangrijk. Sla gewoon geen maaltijd over. Of à la limiet, stop dan bijvoorbeeld als je dan toch aan intermittent fasting wilt doen. Eet dan je avondmaal een beetje vroeger. Zorg dan dat het wat lichter is.
Ja.
Eet het een beetje vroeger. Maar skip geen maaltijden. Ga niet de deur uit zonder een ontbijt. Wat dat ontbijt dan ook maar is. Hè. Is het een smoothie? Is het een banaan? Ik weet het niet, maar het hoeft niet altijd het meest uitgebreide breakfast bowl te zijn. Zoek iets wat dat past. Maar wel dat je iets binnen hebt. Hè, want dat is je motor. Dus dat is een belangrijk en dan probeer zo min mogelijk bewerkt te eten en denk ook een keer na als je bord voor je ziet wat dat er daarop ligt, is er kleur? Onderzoek dat gewoon even. Ik dat we ons ademhaling observeer ook je bord, ligt er een kleur op? Heb ik verschillende voedingsgroepen? Is het gevarieerd? Ik zeg niet altijd dat de 5 verschillende soorten groenten en van alles en nog wat moet hebben liggen, maar probeer doorheen de week variatie te hebben in jouw gerechten. En voeg ook kleur toe. Dat is echt belangrijk.
Een regenboogbordje, zoals we zeggen.
Ja, exact. Ja, Eat the rainbow.
Eat the rainbow. Goed. Onze volgende pijler, Anna, is beweging. Als ik dan eventjes ging kijken, ook terug op je site, dan zie ik dat je daar voornamelijk inzet op yoga. Dat zal waarschijnlijk niet echt enkel yoga zijn, maar waarom is yoga een belangrijk, een belangrijke stepstone in dat bewegingspatroon? Is dat door de bewustzijn van jezelf of door de bewustwording dat je hebt met jezelf in die verschillende posities? Dat denk ik dan, dat is dan mijn eerste gedacht, maar je zal waarschijnlijk nog wel andere dingen aanhalen.
Ja, nee, maar daar slaat wel eigenlijk de nagel op de kop. Ja. Dat zal voor iedereen wel iets anders zijn. Hè? Mijn ervaring met yoga is niet die van jou en is niet die van de luisteraars. Dus iedereen heeft wel zijn sport waar dat hij of zij zich het beste bij voelt. Ja. Maar bij mij is yoga daar één van. Nu, mijn leven is druk. Daar spreek ik mezelf niet tegen, maar ik maak het ook gewoon druk. Hè? Ik ben iemand die gewoon keihard bezig is. Ja. Dus voor mij is yoga mijn manier om te gronden. Hè? Yin-yang, ik vind dat we beide nodig hebben. Een actief element, een iets passiever element. Dus op mijn site staat er ook, of ik weet niet wat er letterlijk op staat, maar ik heb het daarnet al gezegd, vertragen, verstillen en voelen.
Klopt.
Als je qua sport ook altijd de meest actievolle, uitdagende, speedy dingen gaat gaan doen, dan leunt dat, ik ga het zeggen, het is naar mijn gevoel, het is niet dat dat de waarheid is, maar dat is weer heel prestatiegericht en endorfines en ook volle bak ervoor gaan. Goed, maar je dient, dat is weer dan het sympathische, maar het dient ook naar die rust te kunnen gaan op een dag. De balans te hebben in actie en in een beetje meer passievere zaken. En daarvoor is voor mij yoga heel aardend, heel grondend. Ik ben al heel veel in één keer weer aan het zeggen. En als je het hebt ook over hoe komt het dat we ons niet bewust zijn van onszelf? Omdat we in onze gedachten leven en omdat we ons gevoel of echt de connectie met onze buik, ga ik maar gaan zeggen. Mm-hmm. En met die buikgevoel, uw intuïtie, daar leven wij niet echt naar. Dat komt omdat de maatschappij ons altijd voor het maar aanzet tot denken. Maar yoga haalt mij uit mijn geest en in mijn lichaam. Dat is voor mij een heel belangrijke. En dat gaat van yin-yoga tot yoga-nidra. Daar ben ik nu de laatste tijd wel echt heel veel mee bezig.
Wat is yoga-nidra, Anna?
Ja, dat is eigenlijk een... dat bestaat al eeuwen. Dat is een soort van meditatie, yoga-achtig iets. Je ligt eigenlijk, basically, je ligt 30 tot 35 minuutjes neer. En de lerares begeleidt jou met haar stem. Dus dat is een heel meditatieve manier. Je doet eigenlijk niets, maar eigenlijk doe je heel veel. Dat werkt met je hersenhoofd. Dus je gaat van alfa, de aanstaat, waar we heel de dag door in zitten. Altijd met naar beneden, alfa, beta en gamma, delta, denk ik, naar de theta, gezakt gewoon.
Ja.
Je brengt je lichaam in een hele, hele, hele diepe ontspanning. En 35 of 30 minuutjes yoga nidra staat gelijk, en dat is wetenschappelijk bewezen, aan 3 tot 4 uur slaapherstel. Dus dat is niet... Ja, dat is... En ik zweer het u, ik doe dat nu ietsje minder, maar ik heb dat gedurende 2 jaar bijna elke maandagavond om 8 uur of om 7 uur, ik weet niet meer wanneer dat die les was gedaan. En als je daar een beetje verder in gaat, dan ga je gaan werken met intenties. En een intentie is een keuze, een beslissing, een zin dat je zegt voor jezelf. Waar dat je dan ook gaat naar gaan gedragen. Ik ga een beetje de meer spirituele kant op misschien. Ja. Maar het feit is... Die yoga nidra, die plant zaadjes. Die plant zaadjes, en als je daar bewust mee bezighoudt en de acties doet, hè, you gotta do the work. Hè. Je kunt niet zomaar dromen, ik wil dit of dat, en morgen gaat dat niet voor je deur staan. Mm-hmm. Maar als je mee bent met wat ik wil gaan, met wat ik wil, met wat ik bedoel, die yoga nidra zorgt ervoor dat je tot jezelf komt, dat je herstelt, hè, want slaap is heel herstellend. En dat je eigenlijk, hoe moet ik het gaan zeggen, je kunt daar je realiteit, wat je wilt, kun je daarmee gaan manifesteren of echt gaan creëren. Dat wordt gebruikt bij mensen met angststoornissen, mensen met slaapstoornissen, maar evengoed als je business-wise, want ik wil dat heel graag binnenkrijgen in bedrijven, stel dat je een kwartier kunt lunchpauze, of hebt een half uur lunchpauze, als je in een half uur 10 minuten yoga nidra doet, dan zijn je echt gezet voor de rest van je namiddag. Hebt een echt een
clear mind.
Ja, heel, heel, heel heldere geest.
Ja. Wat dat we dan misschien in een bedrijf, dus voor alle mensen van bedrijven, voor yoga nidra ben je best bij Anna. even reclame gemaakt, hey, voilà.
Bedankt, bedankt.
Alsjeblieft. Maar wat dat we dan wel, als ik dan daaraan denk, want de meeste mensen, ik heb dat ergens gelezen of ik heb dat ergens gehoord, dat we eigenlijk van onze 8 uur dat we werken, dat we daarvan maar, en dat schrok mij wel, dat we daarvan maar 3 tot 3,5 uur echt actief werken. Dus ja. Als ik dan denk van, ja, 's morgens volgens mij ben je het meest productief, maar 's middags, 3,5 uur, dat is nog 4,5 uur dat je eigenlijk op een veel trager tempo onfocust werd.
Ja, en dat is ook normaal, hè. Ja. Hey, dat is weer iets waar dat we... Ik weet niet of je dat ooit heeft uitgevonden, hè, die 8 uur werk op een dag. Pas op, ik werk er soms ook wel meer. Maar inderdaad, hoe werken we dan? Hè? Ik heb dikwijls dat ik een beetje zit te zwoegen op iets. Dat ik weet, dat doe ik dan morgen. Doe dat als eerste, kill the frog. Is dat nu iets wat ik graag doe of niet doe? Mm-hmm. Ik kies er meestal voor om hetgeen dat ik echt niet graag doe, te eerst te doen, dan ben ik er tenminste vanaf.
Klopt.
Maar we zijn niet wijs hoeveel energie dat we... hoe kostbaar dat onze energie is en hoe weinig dat we eigenlijk maar heel efficiënt kunnen gaan inzetten. Vandaar dat die Yoga Nidra echt, dat is een reset voor je hele systeem, mind-body. Een aanrader voor iedereen.
Ja, misschien eens gaan opzoeken. Ook op YouTube zal er daar wel iets van te vinden zijn.
Ja, inderdaad. Je hebt daar zeker wel sessies van. Nu daarmee dient een beetje op te letten. Je hebt sessies die zo, hoe moet ik het gaan zeggen, meenemen op een slaapreisje. Je valt, het zijn heel veel mensen die in slaap vallen en dat is ook oké. Okay, maar het is niet de bedoeling dat we in een roze ballon ergens naartoe gaan vliegen. Maar pas op, het is voor iedereen ook persoonlijk. Hè? Het is belangrijk dat je resoneert met de stem van de persoon die het geeft.
Ja. Goed, nog één laatste pijler, dat is onze mindset. En die is meestal wat underrated. Wat is hier een groot aandachtspunt? Wat komt er direct op bij jou als ik het woord mindset zeg?
Eén zinnetje, en dat is: gedachten zijn krachten.
Ja.
Wat dat je denkt...
Verklaar uw nadruk.
Wat dat je denkt, dat wordt letterlijk uw realiteit. Ja. Dat is misschien voor de luisteraars die gaan zeggen, oké, wat zegt hij daar nu? Maar dat is gewoon effectief waar. We zijn ons niet bewust van het feit dat wij heel veel verhalen vertellen tegen onszelf. En dat wij, ik heb dat een paar keer gedurende onze gedurende de podcast aangehaald. We kunnen onszelf veel wijs maken, maar wij praten eigenlijk ook heel de dag tegen onszelf. Door die gedachten die opkomen. En we zijn er ons niet van bewust dat die gedachten soms gewoon niet kunnen kloppen. Je kunt jezelf ook dingen wijsmaken, maar weet wel, je gedachten bepalen je gevoel en je gevoel bepaalt je gedrag. Ja. Dus als je even heel logisch nadenkt, als er gedachten zijn die eigenlijk niet kloppen met de realiteit, waar we ons niet bewust van zijn, zeg maar als in niet zo lief spreken tegen jezelf... The way you speak to yourself matters. Dat is echt gewoon heel belangrijk. En dat leunt daar een beetje tegenaan. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Als ik 's ochtends opsta en ik zeg tegen mezelf als eerste waar ik schuldig aan ben. Hè, waar ik dus echt ik wil zo... Oh, ben nog moe. Oh, merde. Ben eigenlijk echt nog moe. Ben niet uitgeslapen. Ik heb dat dus ondertussen heb ik dat al 3 keer gezegd tegen mezelf.
Ja.
Dat is een heel groot verschil. Buiten als je opstaat en je zegt... Oh ja, ik zou er nog even moeten doorkomen. Of, allee, ik ben nu weer al simplistisch aan het uitleggen. Ja, of, oké, ik ben klaar voor de dag. Dat bedoel ik met gedachten zijn krachten.
Ja.
Beseft dat wat je zegt tegen jezelf, of wat je denkt over jezelf, of wat je denkt over een situatie, of over een persoon, of over n'importe quoi, dat eigenlijk gerealiseerd wordt.
Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar dan in die je haalt het zo wat aan als een loop, die daarin zo wat blijven. Hey, hoe komt dat die mensen dan bij die negatieve gedachten... Is dat dan gewoon omdat ze de hele tijd rondgaan? Of?
Ik denk dat dat vooral is, weer al, omdat je je niet bewust bent. Bewustwording.
Ja.
Dat is enkel puur dat als je verder van jezelf verwijderd staat. Ik bedoel dat niet in een negatieve zin, want I've been there. Ik ben een hele, hele, hele grote denker. Het is daarom ook het werk wat ik doe.
Ja.
ik denk dat mijzelf mijn beste klant was vroeger. Allee, mijn ideale klant was ik zelf vroeger. Dus ja. En je ook practice what you preach. Dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. Dus om uit je gedachten te komen, let je op je ademhaling. Let je op je voeding. We zijn bezig met je zintuigen. Kom uit je hoofd en kom in je lichaam. En mensen die in die loop van die gedachten blijven, dat zijn mensen die niet kiezen om zich bewust te worden van hun lichaam. Want dat is, de keuze ligt wel bij u.
Ja.
We hebben elke dag de keuze om, ja, om te kiezen voor iets anders.
Ja.
Weet je? En dat is een spiraal waar je heel snel kan ingraken. Maar ik heb wel één grote tip dat ik ook altijd gebruik. Of mensen aanleer in mijn trajecten. En één, dat is heel, zeer, zeer simpel. Ik ging zeggen één van de tips. Maar de tip is om jezelf de vraag te stellen, als een gedachte opkomt, is dat waar?
Ja.
Dat is vrij simpel, dat klinkt misschien heel simpel, maar is dat waar? Klopt dat? Wie zegt er dat? Zeg ik dat tegen mezelf? Waarom zeg ik dat? En zo kun je dan jezelf een beetje gaan analyseren, niet te uiteraard, en niet opnieuw gaan overthinking. Maar wees je gewoon bewust van wat je denkt. En weet dat wat je denkt, dat dat uiteindelijk wel meestal je gedrag gaat gaan bepalen. En als je iets, als dat niet de realiteit is en niet de waarheid is, dan...
daar ben ik eens curieus. Hoe ga jij dan met mensen aan het werk die daar niet voor openstaan, die niet voor openstaan om hun mindset te gaan veranderen, of die er zich nog niet van bewust zijn dat ze zo reageren of dat ze de hele tijd zo'n keuzes maken?
Ik heb het geluk dat die mensen niet op mijn pad komen. Omdat ik denk ik een bepaalde energie uitstraal. Of ik geloof ook heel hard in energie. Die mensen komen niet op mijn pad. Omdat als die mensen op mijn pad komen, dan... hoe moet ik het gaan zeggen? The universe works his way. Dan zal de datum dat ik voorstel niet kloppen. Of ze zouden dat traject te duur vinden. Of er komt net iets tussen. Of, allez, ik zeg maar zo wel wat allerlei zaken. Je trekt aan dat je uitstuurt. Dus de mensen die bij mij zitten, die hebben eigenlijk wel al een beetje een mate, hoe moet ik het zeggen, van soul-searching of... die zijn op zich al wel een beetje bewust. Pas op, we zijn allemaal bewust. In een bepaalde mate. Maar die weten van, of die voelen vooral aan van... Maar daar zou ik wel wat hulp kunnen bij gebruiken. Of ja, daar heb ik gelijk nog niet onder de knie. Of ik voel dat er daar iets schort. En mensen die het voelen, die weten dat er verandering nodig is. Dus met die mensen kan ik gemakkelijk werken. En ik denk dat ik... In mijn carrière, ga ik het maar gaan noemen. Misschien één iemand heb gehad. En dat voel ik ook direct. En dan komt die persoon bij mij en dan ben ik daar ook gewoon heel eerlijk in. Want als we het dan hebben in een eerste gesprek over een doel of gewoon over de werkwijze en als ik wat zaken doorvraag, dan voelde dat niet matcht. En dan ben ik daar ook gewoon eerlijk in. Dat zou ook niet kloppen. Ik kan niet aan de slag met iemand die daar nog niet voor open staat. Ik denk dat er daar dan andere mensen voor zijn. Of dan is dat gewoon nog niet het juiste moment. Want als je zelf niet wil veranderen, of daar zelf niet voor open staat, ik denk dat dat in de eerste stap is, dan kun je niemand veranderen. Je kunt ook niet iemand veranderen. Iemand kan zichzelf wel... Moet ik het gaan zeggen, hè? Kun je levensstijl al gaan optimaliseren. Maar echt puur veranderen...
Ja. En je bent er dan ook... Want dat is natuurlijk wel iets... hoe moet ik het zeggen? Dat is ook iets waar ik soms mee struggle. Je wilt iedereen helpen, maar niet iedereen moet worden geholpen door jou. En dat is ook iets waar jij dan vrede mee neemt. Of dat is ook iets waar jij dan zegt van... Ik kan je waarschijnlijk niet helpen omdat de energie en het matcht niet... Dus dan geef ik jou graag de keuze om door iemand anders geholpen te zijn.
Ja, maar again, ik heb dat eigenlijk echt nog niet meegemaakt. Ik heb dat denk ik bij één iemand een keer gehad. Mm-hmm. En dan probeer ik eigenlijk gewoon ook altijd de vraag naar de klant toe te gaan stellen. Ik ga niet echt in woorden nemen of uiten van het match niet, omdat ik dat taalgebruik, dat kan pas op, hè, dat kan wel wat hard overkomen bij mensen. Ik probeer ook gewoon hun bewust te maken van het gevoel dat er heerst. Ja. En de energie die er speelt. En meestal beseffen die dat wel ergens. En ja, maar eerlijk gezegd heb ik dat eigenlijk nog niet meegemaakt.
Ja. Nu, we zijn bijna op... Ja, we zijn al goed over tijd. Maar ik wil nog één vraag stellen. Ik wil die mindset een klein beetje gaan koppelen met onze social media. Ik probeer daar zoveel mogelijk mensen dat ik weet die social media, omdat ik dat wel... Ik heb soms het gevoel dat dat wel een groot probleem is en dat onze maatschappij daar wel een beetje om leidt. Ik ben curieus hoe jij staat tegenover onze maatschappij en de social media die er nu heerst. Hoe dat de mensen daar gaan op gaan reageren. Hoe dat de mensen hun misschien gaan spiegelen aan de social media. Wat is jouw kijk daarop?
Eén woord. Mogen ik je raden welk dat is?
Wacht, bewustzijn. Yes.
Ja, voilà. Bewustzijn en balans, weet je, die twee. Want het is eigenlijk wel grappig, dus niet dat dat zo voor te lachen is, maar de mensen die bij mij in het levensstijltraject zitten, of die dat volgen, die zijn meestal ook klant voor social media. Die twee werken bij mij, de door ene elkaar. Komen uit, door elkaar. Mm-hmm. Nu... mijn mening daarover is ook eerlijk te zijn aan mezelf. Ik kan echt uitgeput zijn van constant met social media bezig te zijn. Ik deed vroeger heel veel social media beheer. Dat wil zeggen echt voor bedrijven en voor organisaties. Alles qua, vooral op Instagram dan. Content schrijven, foto's zoeken, posten, plaatsen, van alles en nog wat opvolgen. Community building, noem maar op. Ja. En dat maakt mij niet gelukkig. Ja. Ik doe dat heel graag voor mezelf, hoe dat ik daar ben ingerold. Ik ben super visueel, dus mijn boodschap vertellen gaat gemakkelijkst via beelden. Hoe dat ik daar tegenover kijk, is van, het is gewoon... is dat waar? Voilà. Als ik het zie en als ik mij daar een vraag bij stel, ik probeer dat gewoon zo goed mogelijk in balans te doen. En ik probeer mijn schermtijd een beetje te beperken. Ik kuis ook af en toe in mijn profiel op in die zin van, ik volg mensen die ik echt wil volgen. Ik ga niet lukraak een hele dag zitten scrollen. En ik ben me heel hard bewust van de tijd die ik daarop spendeer. En dan counter ik dat door, zoals we het gesprek begonnen zijn, door te gaan wandelen in de natuur. Ik geef mijn ogen en mijn mind letterlijk de rust. En ik zet het eigenlijk vooral op professioneel vlak in. Wil het nu wel zijn dat mijn levensstijl mijn werk is? Dus dat vloeit een beetje in elkaar. Maar ik heb daar wel, denk ik, op de dag van vandaag een gezonde relatie mee opgebouwd. Ja. Net omdat ik mij bewust ben van het feit dat ik er gewoon niet gelukkig van word. Ja. Als ik daar constant mee bezig ben.
Ja. Zou je een tip hebben voor mensen die nu zeggen van... Ja, shit, ik zit eigenlijk wel iets te veel op social media. En ik ga wel te veel mensen gaan volgen waar ik mezelf weer mag aan spiegelen. Of die weten het perfecte lichaam op het perfecte leven. Of de perfecte auto's en de perfecte dit hebben. Ik ga mij daar te veel aan gaan spiegelen. Wat zou je geven aan die mensen als tip?
Wat in eerste instantie schermtijd beperken. Dat is gewoon echt handig. Je hebt daar zelf denk ik applicaties voor of een instelling op jouw telefoon. Ja. Beperk je schermtijd. Maak een afspraak met jezelf en daag op voor jezelf. Ja. Als je zelf al weet en beseft, oh, ik spiegel mij te veel of het is geen... het voedt, vullen en voeden kunnen we hier ook bij plaatsen. Hè? Mm-hmm. Het voedt mij niet, het vult mij. Ja. Maar wat heb je daar dan uiteindelijk aan? En stel jezelf de vraag. Doe gewoon een keer een kort gesprek, voer een kort gesprek met jezelf. Wat zie ik? Wat heb ik daaraan? Wat biedt mij dat? Waar brengt mij dat? En wat had ik in deze 2 uur of dit uur anders kunnen doen?
Ja.
Het is eigenlijk gewoon belangrijk om in dialoog te treden met jezelf.
Ja. Super nice. Ik heb nog om ons gesprek af te sluiten, dat doe ik eigenlijk tijdens de Barbers en Babbels altijd met bullet questions. Bullet questions zijn korte vragen. Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoorden daarop. Want ik heb het wel voor jou is redelijk makkelijk, niet gemakkelijk gemaakt eigenlijk.
Dus
ik ben wel benieuwd. Ik heb het gevoel dat je op alles gaat kunnen antwoorden. Maar ja, we gaan het zien.
Het is toch geen quiz, hè? Want
Nee. Nee. Goed, ik ga beginnen met enkele luchtige vraagjes. Goed. Een movie night met de familie of een avondje op café? Nu, in corona is dat een beetje een makkelijke keuze, maar moest het geen corona zijn?
avondje op café.
Ja, ja, ja. Wat is, als je er hebt, go-to music tijdens het wandelen of tijdens je yoga of tijdens whatever dat je bezig bent? Heb je wat go-to music dat je zegt van die muziek voel ik goed aan of ik luister niet naar muziek, ik luister naar podcasts?
Ik ben ongelooflijk fan van een beetje underground muziek. Ja. Ik heb ook heel lang voor een festival gewerkt vroeger. Dus ja. Ik ben er wel in thuis. Burning Man, dat is een festival in Amerika. Met zo'n beetje van die spacey sounds. En daar luister ik eigenlijk wel heel veel naar.
Ja.
All Day I Dream, dat is iets dat je... dat is een platenlabel. Die hebben ook heel toffe feestjes. Nu jammer genoeg niet. Ja. Maar zo'n beetje... het is niet de zwaarste elektronische muziek. Het is eigenlijk een beetje meer melodieus. Zachte beatjes. Dat is wel iets voor mij.
Ja. Wanneer je denkt aan het woord succesvol, Anna, wie is de eerste persoon die jou te binnen schiet? Boom.
Ik denk mijn moeder.
Ja. Is er daar reden voor?
Ja, ze is een heel ondernemende vrouw. Ze zit niet stil. Ze zal ook niet... ze zal eigenlijk kansen al op pensioen nog steeds niet. Ze verbaast me eigenlijk wel elke dag nog op van allerlei vlakken. Ze houdt vele balkjes in de lucht. En ze slaagt erin om vele rollen te volbrengen. Dus,
Awesome. Heb je, en zo ja, wat zijn die, jouw ochtendrituelen?
Yes. Ik zit nu net in de Morning Miracles. Dat boek ligt hier nu niet, dat is een vriendin van mij. Nathalie, alle vrienden kennis. Ze heeft een boek geschreven. We zitten nu in een clubje. Dus 31 dagen aan een stuk. 'S ochtends, elk op zich. Verbindt op zijn of haar manier. Bij mij is dat meestal opstaan voordat mijn partner wakker is. Dus dat is heel vroeg. Ja. Theetje zetten of koffietje, wat ik op dat moment zin in heb. En ofwel is dat een boek lezen, ofwel is dat een korte meditatie. Ofwel is dat wat we daarnet gedaan hebben, die oefening met de ademhaling. Gewoon tijd voor jezelf. Hoeft niet super lang te zijn. Een yoga stretch, een kleine workout. Awesome.
Welk boek of documentaire of film aanzie je als een gift voor iedereen? Even kijken naar de boekenkast.
Ja, even kijken naar de boekenkast. Goh, daar moet ik even wel over nadenken. Een film, het eerste dat bij mij opkomt, die film Les Intouchables.
Ja.
Het is heel toch zo mooi. Dat we dat uitspreken. Ja, het is een heel mooi verhaal.
Schitterend, zeker. Ja. Ik denk dat er daar al een remake van gemaakt is, maar de originele is nog altijd het beste. En ik denk dat dat ook die acteur is van, voor de mensen die aan Netflix kijken, van Lupin.
Ja, inderdaad.
Ja. Heel goede acteur, vind ik.
Goed.
Heb je een live quote?
Love yourself enough to live a healthy lifestyle.
Wauw. Zoveel verschillende liefdevolle woorden in één zin. Hè?
Ja. Maar awesome. Dat is eigenlijk wel de basis.
Ja. Anna, wat is het slechtste advies die in jouw wereld gegeven wordt, vind je zelf?
Dat zijn coaches die gaan oordelen. Die echt woorden in de mond gaan leggen van een persoon of die... De antwoorden moeten mogen van uw klant komen. Wij kunnen alleen maar een platform gaan of ruimte gaan creëren waarin dan een mens tot een inzicht bij zichzelf kan komen. Maar de antwoorden komen van de persoon en die komen niet van ons.
Ja, heel mooi, nice. Wat denk jij dat waar is, ook al kun je het niet bewijzen?
Energie, trillingen, frequentie.
Ja. Zie, dat bedoel ik. Dat zijn de zinnen waar ik nooit een antwoord zou op weten, maar dat ik weet van iemand zoals jij, met jouw kennis en jouw visie, gaat dat kunnen op antwoord. Oké, ga verder.
Ja, energie in de zin van, dat is niet meetbaar, maar dat is een gevoel. Kun je dat bewijzen? Nee. Maar bij mij is dat wel mijn levensregel in de zin van... Als ik voel een klant, een job, iets van voeding, wat ook, dat bij mij geen toffe reactie in mijn lichaam veroorzaakt, dan weet ik dat iets is dat niet op mijn pad hoort te zijn. Ja. De vibratie tussen mensen ook. Je kunt zo van die goosebumps soms krijgen na een gesprek met iemand. Ja. Of gelijk dat je zegt, uren kunnen doorbabbelen. Dat is voor mij energie. Je voelt dat niet. Ja, je voelt dat wel, maar je ziet dat niet. Je kunt dat niet grijpen, maar het is er wel.
Ja. De voorlaatste. Wat is voor jou het meest waardevol gebleken tijdens deze tijden van corona?
De ruimte om tot mezelf en nog meer tot mezelf te komen. Het feit dat ik niet meer altijd overal aanwezig hoef te zijn. De fear of missing out, die ik eigenlijk niet meer heb, want er is niets om bij aanwezig te zijn. Dus dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Voilà. Dat vind ik wel heel waardevol.
Ja, awesome. En de last one, any future plans? Hoe ziet de toekomst eruit voor Anna? Wat wil je nog bereiken? Zijn er nog projecten dat je zegt van dit wil ik nog doen? Of dingen die je mag vertellen natuurlijk?
Ja, er is één heel tof project dat ik niet mag vertellen uiteindelijk. Ja. Omdat mijn contract daar nog niet van getekend is. Maar begin volgend jaar zal er iets heel leuk gaan gebeuren. Wat ik dan wel al kan vertellen, is dat ik... ik heb mijn levensstijltraject een beetje aangepast. En ik werk vanaf april, als het mag tenminste, ga ik te werken in een multidisciplinaire praktijk, waar dat er osteopathie, psychologie... en andere zaken, personal trainers, kinesiotherapeuten, hartcoherentiecoach werken. En daar ga ik DNA-testen bespreken en mensen eigenlijk levensstijladvies gaan bieden op basis van hun DNA. Dus dat is wel iets nieuws dat er in mijn aanbod zit. Awesome. En voilà.
Ja, dat vind ik... dat is de toekomst, hè? Ik vind een plaats waar je alles hebt en dat de mensen jou gewoon kunnen zeggen van je komt toe en je hebt dat en dat en dat nodig. Wel, je kunt dat en dat en dat doen hier en gewoon één plaats. Alles is daar samen. Psychologie, osteopathie, personal trainers. Dat vind ik de max, hè. Ja, awesome.
Ja, ik ook. En dat is altijd zo'n droom geweest van mij. Om zo een holistisch huis, hè, want dat is waar het woord holistisch voor staat. Allesomvattend, alles samen. Ja. Dat vraagt gewoon heel veel investeringen en van alles en nog wat. En tot op de dag van vandaag is mij dat nog niet gelukt. Maar nu heb ik wel een plaatje daarin kunnen bemachtigen. En daar ben ik wel ontzettend blij over.
Awesome. Anna, voor de mensen die dit gesprek met jou heel tof vonden, zoals ik het heel tof vond, waar kunnen ze jou terugvinden?
Ja, mijn naam is Anna Santens, dus eigenlijk, mijn website is www.annasantens.be. Ja. En mijn Instagram-account, waar ik dus wel heel actief op aanwezig ben, gebalanceerd uiteraard, is Anna Santens, gewoon A-N-N-A en dan Santens.
Ja, awesome. We zijn op het einde. Ik vond het heel interessant. Je hebt een heel interessante manier van praten. Het was een heel leuk gesprek. En ik denk dat we echt waarde gegeven hebben aan de luisteraars. Ik hoop dat ze het ook een heel leuk... Allee, dat ze het even tof vonden als ik het vond.
Ja, en als ik het vond. Want dat mensen kunnen dat niet zien, maar ik zit hier wel echt met een big smile. En ik vond het heel fijn.
Awesome. Dankjewel.
All right. Yes. Bye-bye.
Bye-bye.